Nou, welkom lieve luisteraars. Daar zijn we alweer, aflevering 19, Anton Pieter. In deze podcast voor en door bedrijfsjuristen, de bedrijfsjurist, spreken Anton Pieter van Ochtenstein en ikzelf, Diederik Geloof, met wisselende gasten over de rol van de bedrijfsjurist en hoe je daarnaar moet kijken en wat voor invloed dat heeft op de organisatie. Anton Pieter, wie hebben we vandaag te gast?
Ja, vandaag te gast, erg leuk, is Michiel Thierry van Signify. Nou, je gaat jezelf zo voorstellen, maar de familiebanden tussen ons lopen al heel lang terug. Tot in je studententijd in Utrecht, toen je met mijn broertje woonde in een huis. Dus leuk om je hier te hebben, Michiel. En misschien goed als je begint met even jezelf voor te stellen. Wat heb je er nu gedaan en waar zit je nu?
Ja, dankjewel Anton Pieter. Mijn naam is inderdaad Michiel. Ik werk bij Signify. Signify is de opvolger in naam van Philips Lighting. De afsplitsing in 2016 van het Philips-concern. Ik ben in 1995 begonnen bij Philips. Inderdaad, in 1987 ontdekte ik de naam van Lochtenstein voor het eerst, toen ik samen met jouw broertje aankwam in Utrecht. Ik ben afgestudeerd. Ik ben nog in dienst gegaan als een van de laatste. En toen in 1995 begonnen bij Philips, wat toen volledig in Eindhoven was gevestigd. Ik denk op dat moment iets van 200 juristen in dienst had en rond de 100.000 mensen. Dat kenmerkt mijn loopbaan voor een groot deel. Het kenmerk van Philips' juridische functie is roleren. Dus als je ergens begint, dan zit je daar voor een paar jaar en word je op een gegeven moment gevraagd over te stappen naar een volgend onderdeel, bedrijfsonderdeel. En dat heeft mij enorm gevormd in de carrière. Als jurist, ook als mens. En daar kijk ik met veel plezier op terug. Zoals gezegd, sinds 2016 is Signify separaat. Het heeft een beursnotering. Het heeft geen formele banden meer met Philips. En ik leid nu de juridische functie samen met de M&A-functie. Dat zijn bij elkaar zo'n 75 mensen. Iets meer dan 60 juristen verdeeld over de wereld. Maar met het grootste deel van de mensen, het grootste hub, zo'n 25 mensen in Nederland. En dan ja. In Nederland weer gesplitst tussen Amsterdam en Eindhoven.
Ja, en dus M&A, dat is de fusie- en overnameclub. Er zijn al 15, niet per se juristen, maar mensen.
Nee, die 15, zitten, dat zijn 5 mensen. De 15, dat zeg maar, we hebben iets van 10, 12 mensen binnen de juridische functie zonder een juridische achtergrond. Okay. Maar die aanvullend zijn in de specialismen die we hebben.
En waar moet ik dan aan denken? Wat voor soort rollen zijn dat?
Dat zijn rollen in bijvoorbeeld de compliance hoek, exportcontrol. Ja. Rollen die ook ons scherp houden als juristen. Want we zijn vanuit juridisch oogpunt vaak geneigd, we moeten het binnen de club zoeken. Maar het is heel verfrissend om af en toe iemand te hebben met een andere achtergrond. Als je bijvoorbeeld kijkt naar waar we heel hard op inzetten, zorgen dat mensen zich aan de regels houden. En we hebben allemaal verplichte cursus die we per kwartaal uitrollen. Wat maakt mensen nou geïnteresseerd om zo'n cursus te volgen? En hoe blijft dat nou hangen? Ja, dan kun je juristen vragen en die focussen meestal op nog meer inhoud. Maar mensen van buiten legal zeggen van als je dat nou eens op deze manier aanpakt. Ja. En waar we dan enorm voordeel aan doen is juist die wat bredere blik. Hoe communiceer je? Hoe kun je dat beter en beter verpakken? In dit geval hebben we gekozen voor gamification. Dus iets spelenderwijs. Verplichte kost tot je nemen. En daar merken we dat het goed is om mensen juist met een niet-juridische achtergrond ons te laten helpen.
Ja, begrijpelijk, helder. En als je dan kijkt naar de afgelopen ruim, dan is dat hoeveel jaar in totaal je bent in?
Een jurist gaat rekenen nu, jongens, even geduld.
Bijna ruim 28 jaar, Michiel.
Hoe ik daarop terugkijk?
Nou ja, je hebt veel gerouleerd in verschillende rollen. Uiteindelijk nu general counsel. Niet elke rol, maar even in vogelvlucht. Wat heb je allemaal gezien en gedaan?
Ja, ik ben begonnen in Eindhoven. En wat ik zei, ik zat 2 jaar op het hoofdkantoor. Ik had in mijn diensttijd Russisch geleerd. Dus ik kwam op de afdeling die ook de ondersteuning gaf aan de landenorganisaties. En dan met name Oost-Europa. Mijn eerste zakenreis, officiële zakenreis, was dan ook naar Rusland. We gingen in Vladivostok een rep office openen. En ik vond dat prachtig, want ik zat 2 dagen in het vliegtuig en ik heb daar denk ik 3 uur onderhandeld. Toen gingen we weer terug, maar onuitwisbare indruk. En ik weet niet, alle eerlijkheid, of ik daar nog heel veel heb bijgedragen, maar het was een mooie start van dat onderdeel. Toen ben ik doorgerouleerd en de Philips-tijd of de Philips-organisatie uit die tijd was zeer divers. Als je kijkt wat er nu nog van over is, is het in feite een minder dan een kwart van de diversificatie die ze toen hadden. Ja. Dus dat zorgde ervoor dat ontzettend veel verschillende activiteiten waren waar overal juristen voor nodig waren. En Philips had besluit genomen om dat zo dicht mogelijk bij de business te plaatsen. Dus de juristen zaten echt op locatie. Nou, locatie was op dat moment alleen maar Eindhoven. En dat zorgde ervoor dat ik na een aantal jaar naar de IT-afdeling ging, dus de Atos Origin Groep. Zeer interessant, omdat je daar als jurist je staande moet houden in een hele technische omgeving. En gaandeweg groeide ik in die rol, kwam ik in een andere afdeling weer, waar later NXP uit voort is gekomen, de Semiconductor Club. Toen ben ik een aantal jaar naar het buitenland gegaan, 3 jaar in Praag, wat ook weer leuk was, want daar zat ook weer een wereld op zich. Ik realiseerde me daar dat ik niets aan het lokale recht kon doen, want ik spreek geen Tsjechisch en ik heb geen achtergrond Tsjechische recht. Maar ik leerde dan wel goed met mensen samenwerken. Ik was verantwoordelijk voor de juridische ondersteuning in de regio. Ik ging daar ook voor het eerst mensen aansturen. Ja. Toen kwam ik terug en toen kwam ik op het hoofdkantoor. Dat was ondertussen verhuisd naar Amsterdam. En ging ik me voornamelijk bezighouden met M&A. Dus M&A en andere activiteiten. En gaandeweg groeide ik daar in een rol. Op een gegeven moment was ik hoofd van de afdeling die zich met name met de corporate M&A activiteiten bezighield. Ja. En na een aantal jaar kwam er een splitsingsvoorstel en ik ben toen samen met de toenmalige hoofd van de juridische zaken van Lighting meegegaan naar Lighting. En de 4 anderen in het legal MT, die bleven bij Philips. Dat was een mooie split en dat echt kenmerkte ook een beetje de splitsing die we toen maakten. 1/3 van alle juristen ging mee met Licht en 2/3 bleef bij het moederschip. Ja. En wat ik er geleerd heb, ja, het is ontzettend divers. En de Philips cultuur, waar ik heel dankbaar voor was, is een hele open cultuur. Leren van elkaar, openheid. Ik had een paar mooie anekdotes. Omdat ik veel bezig was met grote transacties, kreeg je wel eens vragen van blaadjes van wie heeft die transactie gedaan, zodat je in een lijstje kwam.
Ja.
En ik vroeg dat op een gegeven moment aan mijn baas van wat moet ik hiermee met zo'n vraag? Die zei, nee, dat doen we niet aan mee, want dan staat jouw naam daar. Maar ja, je hebt het niet alleen gedaan. Dus voelen 6 andere mensen zich gepasseerd. En we doen het samen. En ik vond dat heel goed.
Ja. Ja.
En ik vond het een hele mooie manier. En ik probeer dat ook vol te houden hiervan. En dat kenmerkt het ook een beetje. Je doet het samen. Ja. We hebben geen deuren, geen kamers die dicht gaan, maar je hebt een collectiviteit. En binnen dat collectief moet je zorgen dat je, dat je de goede diensten verleent. En dat is echt een zeer sterke onderstroom die binnen het Philips Legal gebeuren was. Ja. En die heb ik geprobeerd mee te nemen naar Signify.
Ja, wel interessant. Voordat we even doorgaan, schap ik nog even te binnen. Want Signify, ik denk dat de meeste mensen zal het niet heel veel zeggen. Ik moest van de week een lampje kopen bij de karwei. En volgens mij staat op het doosje nog steeds Philips. En heel ergens klein staat Signify. Dus
ja, wij zijn de producent. We hebben het merk Philips voor de lampen.
Ja.
Dus inderdaad, we verkopen onder de merknaam Philips. We hebben ook andere merknamen overigens. Philips Hue is een voorbeeld, wat ook bekend is bij consumenten. WIS is een ander kenmerk voor connected lighting. En zeker in het buitenland zijn er veel meer andere merken ook bekend.
Ja.
Maar dat is inderdaad de link met Philips. We gebruiken het merk op basis van de merklicentie.
Ja. Oké. Okay. Nou, misschien even terug naar dat wij, hè, want ik heb nog nooit iemand meegemaakt die zegt, nou, ik ben tegen wij, hè, dus ik ben voor ik. Hè, dat hoor je eigenlijk nooit iemand bewust zeggen. En toch kennen we ook allemaal, denk ik, wel voorbeelden van culturen of teams waar dat toch wel wat verder weg is, hè, dat wij-gevoel of dat wat meer eilandjes zijn. Hè. En zeker bij juristen is dat wel best iets voor te stellen, omdat iedereen heeft zijn eigen specialisme en nou ja, daar waar nodig zoek je elkaar op. Hè. Dus hoe, in jouw rol als general counsel, hoe zorg je er nou voor dat zoveel mogelijk ook door iedereen ervaren wordt? Wat betekent dat ook voor jouw stijl van leidinggevende? Wat doe jij daar dan aan?
Ja, dan praat je eigenlijk vooral over cultuur. Hè? Van wat wil je als groep, als juridische groep eigenlijk doen? Waar ik niet op zit te wachten is wat ik net beschreef van iemand die zegt, kijk hoe goed ik het heb gedaan. Je moet natuurlijk ruimte geven voor mensen die goede dingen doen. Hè? Dat is de waardering, daar moet je niet aan voorbij gaan. Maar uiteindelijk is het voor een bedrijf van belang dat je op de goede manier ondersteund wordt. En als ik dat probeer samen te vatten, dan is het in feite op de juiste momenten, hè, dus met de juiste prioriteit, zaken naar voren brengen, risico's in eerste plaats over het voetlicht brengen en dan samen met de organisatie dat op te lossen. En ik denk hoe langer ik in deze rol zit, hoe meer ik me realiseer waar mijn eigen beperkingen zitten. Ik kan het hele spectrum overzien, maar er zijn natuurlijk onderdelen die ik gewoon niet, de specialisme niet heb, waar ik anderen voor nodig heb. Zeker als het over het buitenland gaat, van er gebeurt iets in een land En ik weet het niet of het is een vakgebied wat mij niet eigen is. Dus ik ben afhankelijk, hè, als ik mezelf even bovenaan die piramide plaats, van hoe anderen het bij mij brengen. En dat betekent dus dat ik anderen moet stimuleren dat soort dingen te vertellen. En ons vakgebied is natuurlijk vaak opgebouwd uit allerlei dingen die verkeerd gaan. En je kunt het ook chargeren. Als alles goed gaat, had je geen juristen nodig. Dus ik probeer mensen ook uit te dagen om, als er een fout gaat of als er iets fout gaat, of je er nou verantwoordelijk bent of niet, of je er misschien iets anders had kunnen doen, dat komt later. Breng het naar voren. Zorg ervoor dat je je veilig genoeg voelt in een omgeving waar wij opereren, om dingen naar voren te brengen op het moment dat je denkt, hey, hier moet actie worden ondernomen. En dan komt daar meteen bij dat je altijd moet realiseren, wie kan mij helpen? Wie heeft het een keer eerder gedaan? Ja. En de specifieke feiten kunnen anders zijn, maar in een situatie waarin je wordt geconfronteerd met een probleem, is het eigenlijk nooit uniek. Dus praat er met anderen over, breng het naar voren. En dat is, ik denk, het belangrijkste wat ik probeer duidelijk te maken aan de afdeling die ik leid. Van, als je een probleem hebt, deel het. Blijf er niet bovenop zitten.
Ja, samen weet je ook gewoon meer dan alleen. Weet je.
Dat en ook als je het al, stel je hebt een probleem waar je naar een oplossing zoekt. Alleen al het formuleren van het probleem aan een ander kan al helpen.
Ja, zeker. Je uitspreken.
Precies.
Ja, ja, ja.
En dan kan een ander daarop reageren door te zeggen, nou, het komt zo op mij over. Dan kun je zeggen, oh ja, zo bedoel ik het helemaal niet. Dus je kunt je gedachten nog eens een keer beter ordenen. En dan vervolgens natuurlijk wat een ander eraan kan toevoegen.
Ja.
En dan ook de afstand nemen, het van een andere kant bekijken. Ja, en dat is voor mij cruciaal, een afdeling waar je natuurlijk altijd onderstaafd bent. Je kunt altijd zeggen, ik heb meer mensen nodig. Ik moet altijd een specialist extra inhuren. Maar op een gegeven moment moet je zeggen, hiermee gaan we doen. En hoe ver komen we? Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je niet bang moet zijn om fouten te maken. En al helemaal niet bang moet zijn om die toe te geven.
Nee. Ja, dat klinkt natuurlijk zo makkelijk, hè? Maar je kunt ook een cultuur hebben dat je denkt, nou, weet je wat, ik kijk toch heel even of het met een sisser afloopt. Of, hè? Dus dat is best ingewikkeld.
Nou ja, het is natuurlijk ook, we kunnen binnen Legal nog zoveel cultureren als we willen. Er moet natuurlijk een organisatie zijn die dat ook accepteert. En die is bij ons zo. Bedoel, als er een fout wordt gemaakt, wordt echt wel gekeken, wat moeten we voorkomen om het nog een keer te laten gebeuren. Maar ik denk dat de problemen vele malen groter zijn als we doen alsof het er niet is. Of als we het wegredeneren.
Ja.
Dan los je het probleem niet op.
Stel dat jij nu een general counsel, je bent eindverantwoordelijk. Dus jij maakt nu een fout. Ook dat zal ook wel eens een keer gebeuren. Hè? Dus met hoe ga jij daar dan mee om? En met wie ga jij dat dan bespreken?
Hele variëteit van fouten natuurlijk. Maar we hebben een tijdje terug een rechtszaak verloren. Waarvan we absoluut zeker wisten dat we hem zouden winnen. Ja, dan moet ik met de billen bloot naar onze CEO om te vertellen, er is wat gebeurd.
De rechter heeft het niet begrepen.
De jury heeft het niet begrepen.
De jury.
Ja. Dan moet ik context gaan geven hoe dat komt. Maar ook gewoon eerlijk zijn. We dachten dat het zo zou gaan. We dachten dat we daar sterke argumenten hebben. En in dit geval hebben we een jury gehad die er totaal anders over dacht. Ja, natuurlijk kun je een beroep, maar dat komt dan wel later. Maar dit is een uitkomst die we niet hadden voorzien.
Ja.
En dan is het met de billen bloot. Ja.
Wat ik zelf, mijn ervaring is als met mijn teams, ik maak ook wel eens fouten gelukkig. Maar ik ben daar redelijk transparant en open over. Ook richting mijn eigen mensen, dat ik daarmee aangeef als ik me open en transparant opstel, dan biedt dat ook mogelijkheden voor een signaal naar anderen van dat zij dat ook kunnen doen.
Exact. Nou, en dat is volgens mij cruciaal. Hè? Antwoord op jouw vraag, wat je als leider van een afdeling kan doen, om dat te blijven benadrukken.
Ja.
Want dat maakt het anderen ook makkelijker. Van als een keer een fout wordt gemaakt, dat hoort erbij. Hè? Leer ervan. Je kunt een hele reeks van de adviezen vervolgens aflopen. Maar waar begint het? Nou, iemand die het lef heeft om ook te zeggen, ja, dat had ik
anders kunnen doen.
Ja. Ja, moeten doen. Ja. Ja. Het is ook een soort persoonlijk, en dat heb ik ook moeten leren hoor. Ik weet nog de eerste keer dat ik met vakantie ging, zat ik in een groot project bij Philips. En ik durfde dat gewoon niet te zeggen dat ik met vakantie ging. Dus op vrijdagmiddag zei ik tegen het team, jongens, ik ben volgende week een week weg. Nou, die natuurlijk helemaal, wat maak je me nou? Waarom zeg je dat niet eerder? Maar ik had gewoon mezelf helemaal klem gezet. Oh, wat erg dat ik met vakantie ga.
Ja.
Nou ja, daar leer ik dus van. Dat moet ik dus anders aanpakken. Ik was een half jaar bij het bedrijf, geloof ik. Maar ja.
Zo herkenbaar.
Het is, ja, en dan denk ik, oh ja. Dat,
ja, want je ontneemt eigenlijk ook je leidinggevende de kans om acties te uitzetten.
Gewoon je collega's.
Wat maak je me nou? Je wist toch dat je met... Ja, nee, dat wist ik wel. Ja, goed. Ja. Ik kan dat gesprek nog helemaal terugvoeren.
Ja, maar, dat doe je één keer en dan doe je
het weer. Keer. En dan leer je van.
En dan leer je van. Ja. Mooi voorbeeld.
Hey, en jij bent natuurlijk, je hebt een internationale verantwoordelijkheid, hè? Want Signify is een internationaal werkende organisatie. Hè? En toen ik general counsel was, ja, dan had ik een rondje Nederland en dan was ik weer bij. Hè? Dus dat is natuurlijk voor jou wat lastiger. Dus hoe zorg jij er nou voor dat je aan de ene kant bij bent? Want ook jij zal niet verrast willen worden door de vervelende schadeclaims die je in één keer moet gaan melden. En aan de andere kant, je kunt niet van alles op de hoogte zijn. Dus hoe stuur jij dat internationale team nou op een goede manier aan?
Een deel van wat er in de landen gebeurt, proberen te formaliseren. Dus als er claims zijn tegen ons, dan hebben we daar een heel strak protocol. Dat komt ook uit de Philips tijd en ook door schade en schande wijs geworden. Alle claims van een bepaalde hoogte moeten in een bepaalde tool terechtkomen, een bepaalde applicatie. En dat verifiëren we elk kwartaal. Ik neem dat dan met de hoofdjuristen van die regio's door. We hebben 4 regio's. Meestal is dat een vrij vaste hoeveelheid zaken. Komt wel eens wat bij, gaat wel eens wat af. Maar ik ken die tot in detail. En dat zijn zaken boven een bepaald niveau. Wat ik ook doe, is dat ik elke met regelmaat met die marktjuristen spreek. En vraag wat er speelt, maar ook hoe het met hun teams gaat. Af en toe reis ik naar landen. Dus dan loop ik een rondje ook langs iedereen in dat team. Ook met hun klanten lokaal om te horen hoe het gaat. Dit valt en staat ook weer met de manier waarop ze mij vertrouwen. Als zij mij iets vertellen en ik ga het aan iedereen doorvertellen, dan is dat vertrouwen natuurlijk vrij snel weg. Dus het is ook om naast hen te staan en ook goed te vragen en te luisteren wat zij nodig hebben om hun werk goed te doen. Wat natuurlijk meespeelt is een vrij gevarieerde culturele achtergrond. Ja. Chinezen reageren heel anders dan Amerikanen. We hebben wel eens gehad dat in een bepaald land een paar compliance zaken naar boven kwamen. En toen werd er in dat land geroepen van jongens, dit kan zo niet. En vervolgens hadden we 2 jaar lang geen enkele compliance zaak meer. Nou, je kunt ongeveer wel raden welk land dat was. Dat is natuurlijk ook weer niet de oplossing. Dus je moet een soort balans vinden tussen wat willen we met z'n allen? Waar spreek ik mensen op aan? Maar ook waar moet ik mensen ruimte laten om zelf met een oplossing te komen?
Ja.
En wat ik van een van de medewerkers in Nederland een tijdje terug als suggestie kreeg was, praat eens met iedereen zonder agenda. Dus dat doe ik nu in Nederland. Ja. Dus alle 25 mensen in Nederland spreek ik per jaar een uur. En dan is er geen agenda, maar dan zeg ik gewoon van, joh, wat speelt er? Wat wil je kwijt? Wat zijn er dingen die je van mij wil horen? En dat werkt ook goed, omdat je daar veel dingen hoort van mensen die dat een beetje daar toch wat beschroomd zijn om dat formeel te adresseren, maar nu een mogelijkheid hebben om dat te doen.
Ja. Mooi, ja. Mooi tip. Ja. Je hebt zelf allerlei verschillende rollen en relatiesystemen en daardoor ook gekomen, denk ik, op de plek waar ik bent nu, omdat je al die verschillende competenties hebt ontwikkeld in die verschillende rollen. Hoe kijk je daar nou in je eigen team? Heb je daar ook een actief beleid op dat mensen verschillende rollen vervullen en eens in zoveel jaar wisselen van rol? Of is dat minder makkelijk omdat die afdeling minder groot is? Hoe gaat dat?
Allebei. In het Philips tijd kon je dus heel mooi een rol wisselen en kon je van de ene divisie naar de andere divisie. Ja. Naarmate die divisiestructuur wegviel, moesten we creatiever worden. Wat we binnen Signify doen is, we kijken naar wat mensen willen en wat ze kunnen. En we vragen dat ook vaak van, goh, je zit nu een tijdje in deze rol. Waar zou je willen uitbreiden? En wat zou je willen laten vallen? En proberen daarmee een soort puzzel te leggen. We noemen dat het schuifplan. En dat schuifplan leidt ertoe dat mensen eigenlijk voortdurend kunnen opschuiven in rollen. En dat gebruiken we nu ook internationaal. Ik geef een voorbeeld van de juristen die we hebben in Duitsland. Een van de juristen vond het leuk om buiten het marktwerk wat hij deed te specialiseren in antitrust. Dus ja. Die is mededingingsrecht verder gaan volgen, is daarin gespecialiseerd en werd binnen de compliance groep de mededingingsrecht-expert. En na verloop van tijd nam hij meer verantwoordelijkheid. En hij is nu hij leidt nu de compliance groep, de legal compliance groep. Ja. En dat vind ik een mooi voorbeeld van iemand die in een land begint en daar nog steeds zit, maar wel deze verantwoordelijkheid heeft. En een ander voorbeeld is onze man voor exportcontroles. Dat huis staat, dat hebben we nu afgelopen jaren opgebouwd. Dat is ook een paar keer getest. En hij gaat nu een stapje maken richting human rights. En aan de andere kant dus waar het primaire exportcontrolewerk betreft, wordt dat ingevuld door iemand die nu privacy doet. Ja. Nou, dit soort voorbeelden die resoneren ook binnen het team. Want mensen zien, als ik mijn mond open doe, als ik aangeef wat ik wil, dan kan er iets gebeuren.
En de verantwoordelijkheid ook nemen natuurlijk.
Dat komt er vrij. Ja. En waar ik aanvankelijk dacht, ik moet dat helemaal gaan sturen. En net zoals als coach van een hockeyteam zeg, of voetbalteam, ga naar links, speel rechts, doe dit. Is het kwestie van durven loslaten en mensen zelf laten zeggen van wat wil je. En daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid neerleggen. Ja. Werkt eigenlijk het best. Ja. Ik moet het proberen te faciliteren.
Ja, de kaders moeten helder zijn en daarbinnen ruimte bieden.
Ja. Ja. Maar dat is ook hoe ik zelf ben gegroeid binnen mijn eigen carrière, zeg maar. Ik was altijd wel geïnteresseerd in iets nieuws. Ik was altijd wel benieuwd. En naarmate je vaker in het diepe wordt gegooid, krijg je ook meer zelfvertrouwen om zaken op te denken van, nou, ik weet niet hoe het zit, maar dat komt echt wel. Ja. En dat heeft mij, denk ik, gebracht tot waar ik nu ben. Ja. Ik heb een uitstapje gemaakt buiten het juridische naar de M&A-afdeling. Dus buiten, dat was meer in de finance hoek. Dat was nog in de Philips-tijd. Ja, dan word ik als jurist geconfronteerd met valuations. Nou, ik hoorde jou net uitrekenen hoeveel jaar ik bij Philips zat. Ja. Je komt in een totaal nieuwe omgeving. En dan denk je, oh jeetje, hoe moet ik meer staande houden? Maar aan de andere kant denk je ook van, wat heb ik eigenlijk als jurist al geleerd? Analytisch vermogen, op afstand naar dingen kijken. Zekere mate van afstand nemen. En daarmee heel goed kunnen zien wat er aan problemen zit. Ja. Als je dat kunt toepassen in een omgeving waar je eigenlijk heel veel mensen hebt die meer financieel gedreven zijn, die naar een model kijken om daar de werkelijkheid mee te verklaren, kun je prachtige aanvulling geven. En dat is, dus ik heb geleerd niet anderen te kopiëren, maar te kijken wat ik zelf kon en om te zien hoe verre dat dan bijdraagt aan een resultaat.
En dat in combinatie is met een proactieve houding, dat je dingen wel naar je, dat je dus laat blijken dat je dingen interessant vindt en dat dus ook uitspreekt.
Ja, precies. Precies. En dat
er zijn heel veel mensen die graag heel veel dingen willen, maar dan vervolgens. En dat is ook denk ik een aardige tip wel voor mensen die luisteren. Als je nou echt iets wil, zorg dat je dat ook kenbaar maakt.
Je moet je mond open doen. Ja. En je moet jezelf ook niet, hoe zeg ik dat, niet te serieus nemen. Je gaat fouten maken als je ergens opnieuw begint. Maar wees daar niet bang voor. Ja. Leer daarvan. En kijk om je heen, wie maakt er geen fouten? Ja. Dus zorg ervoor dat je, ik zeg het ook tegen mezelf, ik probeer goed voorbereid te zijn, goed georganiseerd. En ja, en als ik dan in die context met die achtergrond fout maak, ja, dan kan dat gebeuren.
Ja, precies. Ja. En fouten maken mag. Maar zeg ik dan altijd wel met wel de verplichting om erop te reflecteren. Hè? Dus absoluut. De tweede keer de fout maken wordt vervelend. En de derde keer dezelfde fout maken betekent toch wel dat je een wat lastig gesprek wellicht gaat
gaan voeren. Ja, ik heb het ooit eens een keer met een collega over gehad. Ik denk dat het helpt als je een soort ingebakken luiheid hebt. Van ik heb geen zin om iets nog een keer te doen, dus doe het goed. Ja. En daarmee dwing je jezelf ook als er een keer iets misgaat te zeggen, ja, dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Ik ben nooit mijn sleutels kwijt, om een voorbeeld te geven. Omdat ik het zo irritant vind om naar iets te zoeken.
Of dat je deze vanochtend
nog wel sleutels kwijt. Ja, vorige week na de laatste aflevering was ik mijn fietssleutel kwijt. Dus dankjewel voor dit mooie
verhaal. Vaste plek, meneer Van Lochtenstein, vaste plek. Nee, maar dat is bij mij ingebakken. Ik vind dat zo irritant om naar mijn fietssleutel te zoeken. Dat ik zeg, nou, hier ligt hij, daar ligt hij. Ik kan het vertellen, mijn vrouw heeft een omgekeerde.
Ja, maar herkenbaar. Ja.
Ja. Nou, dan ben je goed getrouwd. Dat een beetje
evenwicht
is.
Ja, die afwisseling.
Dus, ja. Hey, Michiel, even ook op de tijd. Er zijn nog een paar dingen die ik even heel kort met je zou willen bespreken. Hè. Eén, jij bent internationaal verantwoordelijk. Ik ben wel benieuwd, hè, want jullie zitten. Nou, je had het over Rusland net. China heb je het over gehad. Nou, misschien zit je ook nog in het Midden-Oosten. Dus hoe ga je om met alle geopolitieke ingewikkeldheden? Ook als bedrijf. Wat is daar jouw rol dan in? Bijvoorbeeld Rusland.
Ik denk dat. Dat is een korte vraag, maar dan kan ik een heel lang antwoord op geven. Juridisch zorg je ervoor dat je altijd aan de goede kant blijft staan. Hè? Dus je praat nu over een paar landen waar exportcontrolebeperkingen op zitten. 100% compliant. Dat kunnen we ons en willen we ons niet permitteren. Geen discussie. Hele andere kant van het spectrum, niet juridisch, is er gebeurt iets ergs in de wereld. En hoe reageert Signify erop? Dat kan Black Lives Matter zijn. Dat kan een aardbeving zijn in Marokko. Die wordt gevolgd door een aardbeving in Afghanistan. Waar reageer je op? En waar vind je dat je als bedrijf een rol hebt om je uit te spreken? Ook over een conflict. Of waar een catastrofe is, waar ga je op inzetten om te ondersteunen en waar doe je dat niet? En dat laatste is natuurlijk cruciaal. Je kunt niet overal op reageren, je kunt niet overal een mening over geven. Dus Wat we proberen te doen is daar het midden in te vinden in, hè, als bedrijf dan, om te kijken waar we kunnen helpen. We hebben daar een stichting bij. Wat wij kunnen doen is natuurlijk zorgen dat mensen letterlijk in een hele donkere situatie licht krijgen. Vluchtelingen, de Rohingya van een paar jaar geleden, hebben heel veel van de solarlampen gekregen. En zo proberen te kijken waar onze bijdrage een heel klein, maar wel hopelijk een goed verschil kunnen maken. Als je het hebt over alle geopolitieke dingen, dan is het natuurlijk sensitief. Hè? Als we kijken naar wat er nu gebeurt, dus de afhankelijkheid van China moet kleiner worden. Want we zien, even los van het geopolitieke, natuurlijk ook logistiek. Wat er gebeurt als je met een coronacrisis zit en aanpalende logistieke problemen. Dus we moeten zorgen dat we dichter bij onze markten blijven. In Amerika zie je een beweging ontstaan die zegt, je mag aan overheidstenders meedoen als je hier lokaal produceert.
Ja.
Nou, ga dat maar met elkaar combineren. Dus er zit sowieso spanning op sommige gebieden. Dus daar moet je proberen een praktisch midden in te vinden. Een midden wat je ook kunt uitleggen aan de organisatie zelf. En natuurlijk aan de buitenwacht. En uiteindelijk zit er ook in om ervoor te voorkomen dat we daar geld verliezen. Dus het is een...
Ik denk dat op dat vlak de werkzaamheden wel zwaar toegenomen zijn. Dus zit je nog met dezelfde bezetting op die specifieke elementen als 5 jaar geleden?
De focus verandert. Dus de hoeveelheid mensen in de afdeling is niet veel veranderd hierover. Mm-hmm. Maar dit is niet alleen legal. Hè. Je praat hier over geopolitiek, over bepaalde nieuwe wetgeving.
Ja.
Die ook vaak lokaal is of ook conflicterend kan zijn met regelgeving in andere landen. En daar moeten we proberen een geheel van zien te breiden. En het geeft ons tijd. En we combineren dat natuurlijk ook met van hoe kun je praktischer problemen als die logistieke interrupties van een paar jaar geleden goed het hoofd bieden.
Ja.
Dus je kunt er ook technisch op. Ik geef een voorbeeld. We hadden componenten die alleen maar uit China kwamen. Nou, nu doen we aan dual sourcing. Komt ook andere delen van de wereld. En waar we ook voor proberen te zorgen is dat als er ergens een component niet verkrijgbaar is, dat je het kunt vervangen door een andere component. Dus dat je die afhankelijkheid daarmee vermindert. Ja. Eigenlijk is dat een wat ingewikkelder antwoord op je wil niet alles uit één land halen.
Ja.
Dus, maar goed, het is wel het maakt het werk ook ontzettend leuk. Hè? Het is ook heel dynamisch.
Ja, voor
er is
de mensen
niks hetzelfde.
Ja, dat klopt. Ja. Elke dag is er wel iets nieuws.
Ja.
Nou, dat zal misschien ook nog even hoe jij aankijkt tegen de ontwikkeling op het gebied van, even breed gezegd, AI. Hè? Dus, mm-hmm. dus we weten natuurlijk, ik ben heel benieuwd, zijn jullie daar ook mee bezig binnen Signify met toepassingen daarvan? En wat verwacht je daarvan? Hoe ziet het er over 2-3 jaar uit, voor zover je daar iets zinnigs over kunt zeggen?
Ik zei net al van alles wat ik hierover zeg is waarschijnlijk snel achterhaald. Maar ik zie het als een absolute verandering in het bedrijfsjuridische landschap. Kijk, de kern van ons werk is weten waar de business naartoe gaat. Hè, weten wat een business doet. En om dat op de juiste momenten in te grijpen. In te grijpen wil zeggen, jongens, daar gaat iets fout. Ik zie een risico. Wees je bewust van het risico. Ja. Er zijn natuurlijk risico's die je als organisatie nooit wil nemen. En dan denk ik met name aan bepaalde ethische gedragsregels die je niet kan overschrijden. Maar er zijn heel veel dingen waar je zegt, ik ben bereid een bepaald risico te nemen als er een bepaalde economische plus tegenover staat. AI kan daarbij helpen. Als ik het even wat breder bekijk, alles wat je repetitief doet, alles wat je kunt makkelijker kunt maken, daar is AI voor geschikt. We zijn er een paar jaar geleden mee begonnen. We kregen veel vragen, wie mag een contract tekenen? We hebben dan een module, dat heet dan Ask Thea. En ik geloof dat veel andere bedrijven Ask. En dan komt er een andere naam tevoorschijn. Je typt het in, je krijgt een antwoord. We doen dat nu ook met simpele overeenkomsten. NDA's kun je op die manier genereren. En we gaan nu steeds meer naar wat is specifiek wat we in ChatGPT kunnen doen. En als je dat dan in een afgesloten omgeving doet. Want het laatste een voorbeeld wat ik veel aanhaal. Iemand die klaagde over het feit dat er allemaal ESG-vragenlijsten binnenkomen bij ons. Maar als je daar naar kijkt, dan weet je hebt twee bronnen. Dat is onze regelgeving op dat vlak, de interne regels en het jaarverslag. Dat zijn de twee bronnen. Knal het in ChatGPT, kijk wat de antwoorden zijn, verifieer het een paar keer. En je hebt hier een bepaalde oplossingsmodule. Nou, dit scheelt wat tijd voor een individu. Maar ik noem het voorbeeld vaak bij ons intern, omdat het dwingt mensen na te denken. Wat doe ik vaak? Wat zijn antwoorden die, of wat zijn processen die ik met AI kan gaan versnellen?
Ja.
En waar ik denk dat we uitkomen, maar dat is een voorzichtige voorspelling, is dat je heel veel contractwerk. Dus of je nou hebt over inkoop of verkoop, hè, de standaard dingen. Mm-hmm. Ik denk dat dat een soort commodity gaat worden. Dus ja. Dat je 80%, we gaan niet meer over de boilerplate praten. En wat zijn de variabelen? Nou, de betaaltermijn, de prijs en natuurlijk de specificaties van wat je koopt. Ja. Ja, dat soort dingen. Ja. Maar dat zijn niet heel veel variabelen. En dat resulteert in een bepaald risicoprofiel. Ik koop iets in en ik aanvaard heel veel risico, dan wil ik een lagere prijs. En nou, het draait om, als je weinig risico accepteert, ben je bereid een hogere prijs. Dus ik denk dat de dynamiek van Lerel veel meer die kant op gaat. En dat is dus niet meer het vertrouwen wat je hebt op basis van een contract dat je al jaren kent en waar je mee werkt. Dat moet je los gaan laten. Natuurlijk moet je gaan kijken wat staat er wel in, wat staat er niet in. Ja. Maar ik denk dat je naar, of een paar jaar, misschien nog korter, een situatie terechtkomt van dit is een risicoprofiel. En dan praat je met de mensen van inkoop of van verkoop. Wat voor een prijs hoort daarbij? En dat is een hele andere dynamiek. En natuurlijk blijven er modules of onderdelen van het recht waar je altijd heel specifiek zult moeten zijn. Ik denk meer aan M&A, ik denk aan alle litigation die komt. Of specifieke ontwikkelsituaties. Maar ik denk dat die kant op gaat. En dat betekent dus voor jurist dat je mee moet gaan denken in een trend waarbij je moet afvragen waar zit mijn toegevoegde waarde en waar zit die niet.
Heb je specifiek iemand toebedeeld in je team die hier zich mee bezighoudt? Of heb je dat?
Okay. We hebben een paar mensen en dat is ook wel aardig. We hebben een senior die dit meeleidt, maar er zitten heel veel jonkies bij.
Ja.
En dat is hilarisch wat je daarvan kan leren. Want ik zal me waarschijnlijk belachelijk maken, maar ik wist niet wat Canva was. En ik vertelde dat thuis en mijn dochter lag in een deuk. Dat ik niet wist wat Canva was.
Ja.
We hebben een tijdje geleden een experiment gedaan.
Wacht even, Atte Pieter.
Ik laat graag het woord aan.
We hebben nog een nababbel zo meteen. Ja. ik kan je een kleine anekdote geven. Je kunt het eruit knippen als je wil. Wij hebben een demonstratie gedaan met het team in Nederland van wat kan AI? En wat kun je met ChatGPT doen? En het voorbeeld was, ik wil iets op Darknet kopen. Nou, dan zegt ChatGPT, mag niet, is illegaal. Vervolgens was de vraag gesteld, wat zijn de voorwaarden om iets op Darknet te kunnen kopen? En dan kom je natuurlijk op een soort, als je gerechtvaardigd belang hebt, dan zou het mogen. In ons geval hadden we gezegd, stel dat iemand credentials van Signify op Darknet aanbiedt. Dan hebben wij een legitiem belang te kijken, waar komt dat vandaan? Waar zit eventueel een lek? Dus ChatGPT kwam met een 10 punten. Van dit zijn de voorwaarden op basis waarvan je, die moet je aflopen, dan zou je iets mogen kopen. Daar hadden we dus al een regel. En vervolgens kwam Canva eroverheen die dat op een hele mooie en simpele manier weergaf. Dus we hadden in een paar uur en de regels.
Ja.
Die waar we zelf waarschijnlijk niet op waren gekomen. En we hadden het in een layout. En dat is wat Canva dus goed doet. Met het visualiseert het. Waarin het dus ook heel toegankelijk was om het tot je te nemen. Dus je had een A4'tje met regels. En dit vond ik prachtig.
Ja.
Want in het verleden hadden we waarschijnlijk zelf heel hard nagedacht. We hadden een paar mensen de regio gevraagd. Vervolgens waren we naar een outside council gegaan. Die had er 6 weken over nagedacht met een paar duizend euro. En hadden we waarschijnlijk hetzelfde gehad.
Ja, met een minder mooi design daarna.
Minder mooi design, dat is
natuurlijk de winst. Dat is dus het design wat zij doen. Wij gebruiken het ook veel binnen ons bedrijf.
Dus weer wat geleerd.
Ja.
Vandaar dat je de vraag aan Anton Pieter kon stellen.
Ja, en ik word ook regelmatig uitgelachen door mijn kinderen. Dus
ik hoor het al.
Ja.
Mooi.
Nee, dus het gaat enorm veranderen. En ik vind aan de andere kant ook wel weer leuk. Het is een dynamiek. Ik denk dat je het nadeel van bij een heel groot bedrijf werken, en nu wel wat kleiner, maar nog steeds, is dat je denkt dat wij de wijsheid in pacht hebben. Ja. Dat wat wij doen altijd klopt. Ja. En dat merk je op dit soort momenten, dat je ontzettend veel kan leren van anderen. En er zijn dingen die ik koester en zal blijven koesteren, wat ik net aangaf.
Ja.
Maar het dwingt je om je heen te blijven kijken. En dat is denk ik heel belangrijk voor hoe groter je bedrijf is, hoe groot je specialisme ook is en je kennis. Dit zijn momenten om echt te kijken wat er om je heen gebeurt.
Ja, mooi.
Ik denk dat we richting afronding gaan, Michiel. Ik vond het echt een zeer leuk en innoverend gesprek. We hadden zo nog een uur door kunnen praten. Want er zijn nog een aantal onderwerpen die we niet hebben besproken, die in mijn hoofd toch allemaal oppoppen. Maar alles wat we besproken hebben was helemaal raak en super leuk, denk ik, ook voor onze luisteraars om te luisteren. Wat denk jij, Jan Pieter?
Ja, dan denk ik ook helemaal één afrondende vraag. Ja. Jij bent natuurlijk general counsel en er zijn natuurlijk veel juristen die wel de ambitie hebben om leidinggever te willen worden. Even los van de vraag of het nou echt altijd leuk is. Maar wat zou je die mensen aanraden? Dus hoe word je general counsel?
De Mijn collega's hebben tot vervelens toe dit voorbeeld gehoord. Maar ik begon met leiden van een groep toen ik helemaal gallisch werd van het gezeur van de secretaresses bij Philips over het kopiëren. Want we hadden 2 kopieerapparaten. Heel veel mensen stuurden daar een NDA's naartoe van 3 bladzijden. We hadden een hoogleraar die daar zijn dissertaties uitprintte. En dat ging helemaal door elkaar. Dus halverwege de dissertatie kwamen 3 NDA's van mij bijvoorbeeld terecht. En secretaresses konden niks meer terugvinden. Dus, en het bleef maar, er bleef maar over geklaagd worden. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd, jongens, laten we even bij elkaar komen. Ik was denk ik een jaar 6 van mijn carrière. Maar ik zei, jongens, laten we nou een afspraak maken. Als je een dissertatie uitprint of iets van meer dan 500 bladzijden, doe dat dan even 's avonds of aan het eind van de dag. Heb je een NDA, pak hem meteen vanaf. En eigenlijk was het een hele basale oplossing. En men realiseerde, dat is best goed om met elkaar over dit soort dingen te praten. En Michiel, kan je een agenda maken de volgende keer? Dus 6 weken later had ik een agenda. En gaandeweg merkte ik dat je daarmee ontzettend veel kunt sturen. En ook kunt luisteren naar wat problemen zijn waar de oplossing voor hand ligt. Nou, het kwam ook een beetje voort uit wat ik net zei. Ik vind het zo irritant om dingen in herhaling te moeten doen. Dus laat ik een keer oplossen. En ik denk dat het daar een beetje begon. En op een gegeven moment merk je van, hé, dan kan ik ook best wel dingen bewerkstelligen. En ik probeer dat naar mijn collega's ook uit te leggen. Je wordt niet manager door opeens een stempel op je hoofd te hebben. Nou ben je manager, dan ga je naar andere mensen leiden. Je moet gaan nadenken, wat heb ik daar toe te voegen? En waarom gaan mensen naar mij luisteren? Wat kan ik hen bieden? Ja. En ik denk dat je dat eigenlijk vooral bij jezelf moet zoeken en zien of dat iets is wat bij je past. Je moet aan de andere kant ook weer niet te bescheiden of te beschroomd zijn. Vooral niet denken van ik moet meer weten op inhoud dan de mensen die ik leid. Daar heb ik ook wel eens met mensen over gehad. Van als je dat jezelf oplegt, dan vind ik het wel heel knap als je er meer dan 2 kan leiden. Dus ga ook kijken waar je mensen, hè, wat een rol van een leider is en wat je vindt dat daarbij past.
Ja.
En dan moet dan ook een beetje bij je passen.
Zeker. Mooi. Dankjewel.
Nou, nogmaals veel dank, Michiel. Echt
graag gedaan.
Heel erg leuk. De aflevering 19 zit er alweer op, lieve luisteraars. We gaan zo door om aflevering 20 op te nemen.
Ja, we gaan zo schaatsen.
Over schaatsen.
Ja.
Dus ik zou zeggen, de cliffhanger, dat is de volgende aflevering. Michiel, nogmaals veel dank. Atte Pieter, jij ook wederom zeer veel dank voor jouw enerverende inbreng. Lieve luisteraars, als jullie fan zijn van deze podcast, like hem, geef hem 5 sterren en plaats een comment. Dat wordt zeer gewaardeerd door ons en ik zie jullie graag weer terug bij de volgende aflevering. Nogmaals dank.